Goedemorgen, op deze laatste zondag in september hartelijk welkom bij Hour of Power. Een prachtig programma vanuit de Crystal Cathedral. Ik heb ook een bijzondere gast die straks wat meer over haar leven gaat vertellen. Het is Sandra Remer. Sandra, hartelijk welkom.
Dank je.
De jaren 70. Jij bent het boegbeeld van de Nederlandse muziek. Het Euro Song Festival, televisieshows, hits de ene na de ander.
Zo lijkt het wel, hè?
Ja, zo was het ook. Maar het is nu een andere Sandra Remer.
Er is een andere Sandra Remer. En ik vind het heel fijn dat ik daarover mag vertellen.
En dat ga ik straks heel graag doen.
Okay.
En in de Crystal Cathedral als gast Bill Strickland. Opgegroeid in de sloppenwijken, de armste wijk van Pittsburgh. Drugs, alles, uit ontsnapt. En nu terug in de sloppenwijken, maar op een heel bijzondere manier. Met kunst. En dat gaat hij vertellen in de Crystal Cathedral. Waar overigens veel muziek is. Onder andere van John Tesh.
Join us today for the best hour on television, The Hour of Power with Robert Schuller.
Morning. And at this time, I want to give you an opportunity to welcome those who are standing next to you, behind you, shake their hands and say, God loves you and I do too. Let's have a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for the opportunities we have to be here in your presence and in your house. And so you've called us here. You've placed us here for a purpose and for a reason. And so it is with thanksgiving in our hearts that we sing praise to you today, tomorrow, and always. Amen.
Please be seated. So reading now from Colossians. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all of his people. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of his people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. This is the word of the Lord.
Thank you.
My guest today is Bill Strickland. Bill grew up in one of the poorest areas of Pittsburgh and today is one of the most recognized citizens within that city. Bill's personal success story has drawn the attention of Harvard Business School and the White House. It has won him the MacArthur Foundation Genius Grant. Bill Strickland is now giving back to his community, and he is using art to rescue at-risk school kids and is teaching adults how to work. He is the author of a new book titled Make the Impossible Possible. Would you please welcome with me to the Christ Cathedral, Bill Strickland. Bill, God loves you, and I do too. So you grew up in a pretty rough part of Pittsburgh, right?
It was the neighborhood with the highest crime rate in Pittsburgh. People were dying. There was drugs. There was theft. And almost an absence of good mental health. It was a place of great darkness and not a place of great light.
And that's where you grew up?
Yes, sir. Absolutely.
What happened to most of your classmates and people you associated with?
Most of them died or were in the penitentiary. They didn't have the benefit of having my mother, who had a different idea about how her kids were going to be raised. And although she scrubbed floors for a living and worked as a domestic, she never lost her dignity. She never lost her vision of how life could be, at least for her kids.
So she made a difference in your life, obviously.
She made a big difference in our life. She was determined that we were not going to die the same kind of spiritual death that many people, particularly people sitting on our front stoop, were experiencing. And how she did that is a miracle in and of itself, to maintain her vision and her hope under such trying circumstances.
So somehow she gave you this vision and this realization, and even though you saw death and crime around you consistently, you broke through it. You succeeded.
I got lucky in that I met an art teacher at our public school, and I think my mother's training over the years prepared me to accept what came to be a revelation. And I've come to accept, somewhat reluctantly initially, that I actually had a religious experience as a high school kid. And at first I denied it, but I've come to accept the fact that when I met Mr. Ross, I saw light in that room, the same light that's in this room today. And I said to myself, quite literally, I'm going to follow that light because I think it'll get me out of the darkness and into a place where I can live.
And that's how your faith really started to blossom.
Yes,
is that
sir.
Right? And then your mother did something else as well. You were telling me before the service that she'd make you sit down and watch the Hour of Power.
We had it on every Sunday. And the only sad part about this day is that my mom is not here in this earth to see her kid speaking at the Crystal Cathedral.
Today, you've really dedicated your life to turning urban America around. Tell us about that.
We're starting to build centers. The center we built in Pittsburgh was designed by a student of Frank Lloyd Wright. I have a Frank Lloyd Wright building in the worst neighborhood in Pittsburgh with the highest crime rate, which is exactly where it needed to be built. It's flooded with sunlight. We have orchids at the front desk. We have a music hall. We have training. We have vocational education. We have culinary arts. And we are actually taking people who have been given up on by life and transporting them into being productive citizens on the vocational side. And over 90% of the kids we work with in the arts go to college. And this has been true for 17 years in a row. For kids who have been given up on, essentially, by the community and the public school system. The principles that run this room, this church, are basically fundamentally the principles that run my center. And in the four centers that are open, we've never had a drug or alcohol incident or a police call since they've been open. When you come to visit my center in Pittsburgh, there's no metal detector, there are no police, there are no cameras in the building. We have millions of dollars in computers. We've never lost a screwdriver in 24 years. Because we believe that people are born into the world as assets, not liabilities. And people are a function of environment. You build hopeful spaces, you get hopeful kids. What we've discovered is there's nothing wrong with these children that sunlight and affection and good food and flowers can't cure. And that's exactly the culture that we built at our center. And now we're beginning to build other centers based on the same principles.
You mentioned earlier that you're building a center in Jerusalem.
Yes, as it turns out, last Christmas, I was in Jerusalem the day after December 26th. We started in Jerusalem. worked our way up to the Galilee. And by the time I got to Tel Aviv, the Jews and the Arabs were sitting at the same table talking about building a center modeled on the one in Pittsburgh. We're looking for a site. We think we have a conversation going. And if that is not a demonstration of the power of the Holy Spirit, I don't know what is.
You've written this book entitled Make the Impossible Possible.
Yes, sir.
And you have a definition for success in here. Would you tell us about that?
My definition of success is what you do for others, not what you do for yourself. The measure of your life is determined by your willingness to share the abundance that you have somehow acquired with people who have lost their way and lost their vision. It is not a function of how much money you make or the great titles that you have, but is a function of helping those who have nothing and no longer inspiration to live. And I have discovered this in my own work, that I feel better because I have actually saved a life, and in my case, as many lives. It allows me to know that on the very last moment of the very last day, all I'm going to have are my memories, but I'm going to have some great memories. And I believe that that is fundamentally the formula that can get us to the promised land.
You know, one of the significant things about your centers are orchids.
Yes.
tell us how orchids got involved.
Well, a fellow came over to my house 14 years ago and brought an orchid. I'd never seen one, and started reading about these things. I said, I can do that. So that was the genesis of building a 40,000 square foot greenhouse in the middle of a black neighborhood in the highest crime rate center in Pittsburgh. And we are now selling orchids to all the retail grocers and the Flower Association. And we're taking people who have been on welfare and transforming their lives to become productive citizens in the horticultural industry, because I've discovered that orchids are a part of the cure for spiritual cancer.
What role has your faith played in your success?
My faith has provided the lifeline. Now that we have evidence that the faith was redeemed in the physical spaces that we have, you can see a concrete manifestation. But when that is not there, all you have are your belief systems. And I believe that I have been selected to do this work. Joe Williams, the great jazz singer, came to my center. He saw the center, and at the end of the visit, he said, God's picked you to do this work, man. And you are required to take advantage of the gifts that he has given you on behalf of others. That is ultimately all we all have. And it's my bet that based on this insight, I will come to be recognized as a person who contributed in some small way to the alleviation of this suffering.
Well, Bill, you are alleviating suffering in Pittsburgh and other places in the United States and ultimately around the world. And I want to thank you for writing this book, Make the Impossible Possible. And I want to thank you for your humble spirit and your heart and for everything you've continued to do for the kingdom of God and for ministry. And so let me thank you by saying God loves you, and so do we. I want to give you a gift as our token of appreciation for all you've done for us. I want to give you this leather-bound copy of A Power for Life Bible. And use this, read it, share it with others, and I know it will give you power as it's given millions of people throughout generations power.
I will put this Bible next to my first presidential appointment so that everyone who visits the center will see this for all time. Thank you.
Thank you, Bill. God loves you, and so do we.
Bill Strickland was dat met een opmerkelijke, vind ik zelf, definitie van succes. Want succes bij ons is als je het gemaakt hebt of heel veel bezit of wat ook. Maar hij zegt, succes is niet wat jij hebt, maar wat je voor de ander doet. Nou, ik ga naar Sander Reemen. Sander, spet je dat aan?
Helemaal.
Ja.
Dit is helemaal, zo wil ik leven. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de successen gekend en... Dat gaat inderdaad om materie en om macht en om aanzien en om al die dingen die er eigenlijk niet toe doen voor mij nu. Klopt.
De 70 jaar groeide op met
jou. Sander en Andres.
Ja, dat was een begrip. Dus,
ja.
Maar nu dus. Wie is Sander Reemen?
Wie ben ik? Ja, ik ben iemand die een jaar of 16, 17 geleden op een punt stond in mijn leven. Dat ik dacht van, ja, nu heb ik alles. Als je praat over materie. Ja. En ik keek zo om me heen in mijn huis. En toen dacht ik, ja, maar waarom ben ik dan niet gelukkig? Wat is dat dan? En toen dacht ik, nou, ik moet het dus kennelijk niet in dit soort dingen zoeken. De weg ernaartoe was fantastisch. Hè? Want je bent natuurlijk, als je ambities hebt, en die had ik, dan ben je op weg naar dat succes en dat wil je bereiken. En je wil dat en je wil zus. En nou ja, iedereen zal dat herkennen. Nou, dat had ik dus ook. En toen had ik het allemaal. En toen dacht ik, ja, en nu? Ja. En nu? Ja, toen kwam dus het hele punt van, ja, dat komt natuurlijk niet meteen aanwaaien. Dan ga je eens na zitten denken en dan ben je eerst ook erg niet happy, zal ik maar zeggen. En ja, en dan ben je toch al bezig om dit soort onvrede te communiceren met iets buiten jezelf. Maar ik was toen nog niet bezig met God. En ja, op de een of andere manier komen er dan ineens mensen op je pad, gebeurtenissen, waardoor je in gesprek komt met een ander. En waardoor je dan durft te zeggen, want dat is ook natuurlijk nog een heel ding, om te zeggen van ja, nou heb ik alles, ik ben niet gelukkig. Dat durf je niet eens te zeggen. Want ieder ander zou zeggen, zeg,
wat
maak je me nu? Ja. Maar ik kwam dus de juiste mensen tegen die zeiden, wij begrijpen dat. Want dat zit hem niet daarin. Het zit hem niet in succes en in de materie. Het zit hem in hele andere dingen. Nou, en toen ben ik begonnen met boeken lezen over je zelfontwikkelingen. Van wie ben ik dan? En waar sta ik dan voor? En wat wil ik met mijn leven? Nou ja, en dat is een proces van jaren. Dat komt echt niet aangewaaid en je wordt met jezelf geconfronteerd. Is ook niet een pretje, moet ik zeggen.
Kwam er een Sandra Remer in je naar voren die je helemaal niet kende?
Kijk, wat je cultiveert is dat stukje van jezelf. En dat zal jij hebben, dat zal iedereen anders hebben. Dat stukje wat iedereen leuk vindt. Ja. En dat begint al als je klein bent, als je een babytje bent. Een huilende baby vindt niemand leuk. Maar daar wordt nooit gedacht van waarom zou dat babytje nou huilen? Dus. En als zo'n babytje ineens lacht, is het ineens weer prima. Nou, daar wordt eigenlijk al iets neergezet. Hè, van, je moet alleen maar leuk en aardig en vriendelijk en niet boos en niet zus en niet zo. Nou, dat heb ik ook doordat ik de keuze heb gemaakt om te gaan zingen en in die glamourwereld terecht te komen. Dat werd voor mij nog eens een keer uitvergroot. Ik heb dat helemaal moeten cultiveren om telkens maar te beantwoorden aan de verwachtingen die men van mij heeft. Ik kan er nu zo over praten, omdat ik daar helemaal doorheen ben gegaan. Want toen ik mezelf tegenkwam en ik besloot om mezelf heel te maken. Ik besloot om te zeggen van nou, ik wil me accepteren in mijn totaliteit. Dat betekent dat ik niet alleen maar dat stukje wil accepteren wat men van mij heeft geaccepteerd, namelijk al die leuke kanten. Oh, het is zo'n lachenbekje en oh, ze is zo gezellig en oh, dit. Maar ik heb ook een andere kant. Een ziekeneurige kant en een kant dat ik boos kan zijn omdat dingen niet gebeuren zoals ik het graag zou willen. Of een teleurgestelde kant. Of noem al die andere emoties maar op die niet zo leuk zijn en die je eigenlijk ook niet wilt tentoonstellen. Nou, dat hele stuk heeft heel lang geduurd, want dat stukje moet je dan toch ook wel omarmen om tegen jezelf te zeggen, nu accepteer ik dat allerleukste stukje wat iedereen leuk vindt, maar ook dat andere stukje wat iedereen eigenlijk afwijst, maar wat wel een onderdeel is van mij. En dat hoort bij mij. En dat maakt mij een totaal mens. Nou, en ja, dan kom je dus die minder leuke kant tegen. Dat bedoel ik dus. Ja. Dan denk je, oeh, ba, ba, ba. Maar goed, Uiteindelijk, als je daar doorheen gaat met liefde en zegt van nou, dat hoort ook bij mij en het is, heb ik het nog wel nodig, dat stukje? Nee, misschien niet meer. Misschien is dat aangepraat. Misschien is het aankomen waaien omdat mensen je niet hebben serieus hebben genomen of wat dan ook. Enfin, om een heel lang verhaal kort te maken, ik kan hier uren over praten. En dat hebben we niet. Ja, daardoor kom je tot een heelheid van jezelf.
Dus je zocht het in jezelf?
Ja. Maar de grap is dat wanneer je het in jezelf zoekt, je uiteindelijk God tegenkomt. En dat is dus mijn punt geweest, dat ik denk, ja, toen ik 17 was, katholiek opgevoed, toen ben ik echt van de kerk weggelopen, omdat ik dacht, hier kan ik niks mee. En toen heb ik een hele tijd ook niks gedaan met het geloof of met God of noem het allemaal maar op. Pas jaren later, toen ik dus met dit hele verhaal bezig was, toen dacht ik, ja, nu kom je tot je eigen kern. Ja, het grappige is daardoor dat ik veel meer en bewust met God bezig ben. En ik dus nu ook hier zit om met jou te praten over God. Dat had ik 10 jaar geleden niet eens kunnen bedenken.
Een van je uitspraken is, ik geloof heilig in de kracht van gebed.
Ja, ik kan daar ook wel een voorbeeld voor geven waarom ik daar heel erg in geloof. Mijn moeder heeft een aantal jaar geleden heel slecht gelegen. Zo slecht dat de doktoren dachten dat ze het niet meer zou redden. En wij, mijn vader en mijn broers en zusters en ik, moesten dat aanzien. En mijn vader en ik hebben gezegd, daar gaan we niet mee akkoord. Wij gaan niet met die negatieve gedachten mee. Wij gaan bidden. Wij bidden bij mijn moeder aan het bed. We zijn samen naar de Sint-Jan gegaan in Den Bosch. Daar heb je een kapel, een Maria-kapel. Daar hebben we gebeden. We hebben telkens gebeden, maar wel iedere keer dus gevraagd of mamasje beter mag worden. Als het van God mag. Want je kan het, ik bedoel, je kan God niet dwingen. Nee, je mag het niet afdwingen. Maar als het mag, dan heel graag. En we hebben gebeden. En inderdaad, mamsje is, heel lang verhaal kort, mamsje is beter geworden. En zij is inderdaad mijn wandelende voorbeeld van de kracht van het gebed en dat wonderen bestaan. Ja. Dan geloof ik heilig in. Ja.
Want als we kijken naar het leven van Jezus zelf, wat hij deed was zieken genezen, een arm om mensen heen slaan die het moeilijk hadden. Degene die aan de zelfkant van het leven stonden, helpen. Inspireert jou dat?
Alleen maar. Ja? Alleen maar. Ik probeer zoveel mogelijk mijn leven op die manier in te vullen. Zoveel mogelijk, want je kan een hele hoop proberen, maar je kan nooit Jezus worden. Maar je kan wel dat Christusgevoel kan je in jezelf verinnerlijken en proberen van daaruit uit te stralen en proberen om door jezelf te zijn en dat ook vanuit jezelf uit te stralen, een soort van, ik vind het een beetje moeilijk woord, maar een beetje een voorbeeld te zijn voor anderen.
Je zegt ergens, ik ben oud genoeg geworden om te accepteren dat ik grijze haren heb. Nou heb je ze een kleurtje gegeven, maar dat bedoel je waarschijnlijk zinnenbeeldig.
Ja, ik ben er zelf van overtuigd dat ouder worden een heel mooi proces kan zijn als je dat accepteert. En als je accepteert dat je met ouder worden zeg maar ook veel meer de openheid krijgt van geest en veel meer de breedheid van geest dan dus dat je wijzer wordt, dan is dat toch prachtig. Dan heb je toch geen andere dingen nodig. En op het moment, dat is even vanuit mezelf, als ik het gevoel zou hebben dat ik van alles zou moeten doen om mezelf neer te kunnen zetten, om dan weer aan al die verwachtingen te voldoen. Nee, ik ben heel erg blij met mij zoals ik nu ben, met de rimpeltjes die ik wel en niet heb. En En vanuit die blijheid kan je dat ook uitstralen, zonder dat je heel erg veel hoeft te doen daarvoor.
Je kijkt op zondagmorgen trouw naar een aantal Amerikaanse televisiepredikanten. Die inspireren jou.
Ja.
Waaronder Hour of Power en de boodschap van de Crystal Cathedral, Dominee Schuller. Wat boeit jou?
Ja, het is voor mij... het spreekt mij aan. De manier waarop er over God gesproken wordt, zonder dat het heel erg zwaar wordt. Weet je, het wordt aangehaald met voorbeelden uit het leven. En dat zijn precies de dingen waar jij en ik het nu net over hebben gehad. En ik herken dan mijn gang, zoals het voor mij gegaan is. En hoe je dan inderdaad ook bij God terechtkomt. Dus het is gewoon heel natuurlijk. Ik vind het heel prettig om daarna te kijken.
Dominee Schuller is de oudste van de televisiepredikant. Bijna 82. Nee, hij is 82 inmiddels. En dit is een boek. Je hebt net ons meegenomen door de reis van jouw leven. En een beetje door jouw leven.
Ja.
En ik wil je graag dit boek geven, De Reis
oh,
van Mijn Leven. Het is een dikke pil.
Nou, het is behoorlijk
maar
wat.
Maar er zit heel veel in waar je, denk ik, heel blij
herkenning
van.
Herkenning heb je?
Absoluut.
Okay.
Ja, laat het me weten.
Ja, laat ik zeker weten. Okay. Dank je wel.
Ik vond het heel fijn dat je er was. En op de zoektocht door het leven en wat je al gevonden hebt, wens ik dat je aankomt bij de bron van het leven. En dat is God zelf. En die heb je gevonden.
Dank je wel.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. Dat is leuk. John Tesh. Ken je die nou? Weet je wel? Die zanger vroeger. En hij speelde mee in Home Improvement.
Oh ja.
Ja. Ja. Die speelt en zingt nu
oh,
de
wat leuk.
Ja,
nou, gaan we kijken. Ja.
Ja, precies.
Schrijven ze mij een pretje eigenlijk. Ik vind het heerlijk om achter dat scherm te zitten en dan mijn fantasieën te laten lopen. Ik weet ook nooit hoe iets afloopt.
Mijn carrière wordt elders gepland. Die wordt boven gepland. Ik wacht dat wel af.
Ja. Dat belerende is er een beetje uit. Ja.
Mensen die geloven en die Christus in hun hart hebben gesloten, dat ouderwetse en een beetje conventionele mensen zijn. Dat is helemaal niet zo.
Oh, nou, ik was helemaal... Dus ik bellen naar familielid van, nou, je moet nu echt naar Hour of Power kijken. Dit is zo geweldig.
Hoe sta ik in het leven? Wat kan ik voor anderen betekenen? Hoe kijk je aan tegen die samenleving? En wat betekent geloof daarin? Dat zijn essentiële vragen.
Ze nemen plastic tassen mee met sambaballen of met tamboerijn. Als je dat mee zou nemen, dan kan ik niet denken, die man is gek geworden, weet je wel.
Met die honderden miljoenen telefoontjes, hè? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Dat is de meest gestelde vraag. Nou, exact de vraag die God stelt aan Adam.
Tuurlijk is Dominee Schuller een andere man dan bij wijze van spreken het dronken Jantje van de hoek die in de kroeg zit. Maar dat mag hij, maar dat is een verschijningsvorm. In wezen zoekt hij ook God in zijn leven.
Maar het betekent niet dat het weg is, hoor Jan. Mag ik dat ook zeggen? Maar ik heb maar een klein hartje, dat weet ik wel.
Hour of Power heeft in Nederland inmiddels in de afgelopen 10 jaar zo'n 500 uitzendingen voor u verzorgd. Daarin heeft presentator Jan van der Bos de meest uiteenlopende personen geïnterviewd, bekende en minder bekende Nederlanders. De gesprekken met maar liefst 50 van zijn gasten zijn gebundeld in het prachtige jubileumboek Zonder geloof kan ik niet functioneren. Deze bijzondere uitgave van dit jubileumboek is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. We zijn u daarvoor enorm dankbaar, want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
Thank you.
Thank you, John. You know, it's easy to get weighed down with life's problems today. You look at society and you look at the states and what's taking place in our country today, and it's very easy to get discouraged. Foreclosures are looking higher and looming. People are having problems with their homes. The price of fuel, is that enough? People have struggles today. There are problems that we face. There's abuse. I look around our society, and I know that there's abuse all around Orange County, Southern California, across the world. Addictions continue to loom large and long with drug addiction, alcohol addiction. There are people who've lost their hopes and their dreams. Many of us have lost loved ones. And so the problems loom large and big. And they block out the ability for us to be able to see all the beautiful, wonderful blessings that God has for every single one of us. But the fact is that God is blessing us all the time. In fact, my text for you this morning is 1 Timothy 4:4. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Everything God has made for us is good. Today I brought some props with me because I think it helps us to communicate things. This got the most interest from everybody. Then I walked in with this prop. They said, "What is that?" Somebody else said, "Don't step in it." And this is what I call, this is my prop for a blog of bad. Just a great big blob of bad. That's what this is. That's all this is. That's not my props. Now, I brought this with me because this will often get in the way so we can't see anything. If that's all you see, you don't see anything else. But the facts are, God is blessing us in so many ways. And there's so many little blessings taking place all the time that we can't even begin to count all of the blessings that God has for us this very moment, right now. So, I brought another prop with me. This is my prop of blessings. It is actually one of our vases that we, or a bowl that we gave away a few years ago to our Eagle Club members. And so around the top it says, it has Isaiah 40:31, It says, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall walk and not faint. That's my prop. And inside, I have it filled with sand. I went down to the beach yesterday and filled it up. So this is pure 100% California sand from the beach. Now, how many people here can count how many grains of sand there are? Anyone like to take a chance at this? I can give you a little teaspoon, and maybe by tomorrow afternoon you may have counted all the grains of sand. I know, quite frankly, I don't wish to count them all. It's too many. But you know what? That goes along with the facts, how God is blessing us all the time in all the different ways. As many grains of sand there are, that's how many blessings God has for us. In fact, far more. But it's so hard for us to see all of God's blessings because we have this blog of bad. And it blinds us from being able to see anything else. It holds us back from being able to see all the beauty and the good and the wonder and the grace that God has for us all the time. So today I want to encourage you to stop and to look and to find all the blessings God has for you. Count your blessings. My daughter Christina was just a little over a year old when she had a fall. It wasn't a serious fall. We weren't too concerned. She fell a couple feet, and she cried for a little bit. And after she cried, we brushed her hair off and said, okay, go out and keep playing, have fun. And she went outside, and then after that evening when we were putting her to bed, we noticed that she had a bump on her head where she had fallen. And we still weren't too concerned until we touched it. And when we touched it, it wasn't hard. It was like a bubble. And that then we became very concerned. We took her to the doctor, and the doctor checked it out and x-rayed it and came back and told us she had a skull fracture. And so we then had to take her and get a CAT scan. Now, the CAT scans at the time took a long time because she's 22 years old now, so it was probably 21 years ago that we had this CAT scan taken, and it took up to 4 minutes. She would have to remain perfectly still as she laid on this bed, and they slid the bed inside this giant donut, which would then take all of the different layers x-rays of her brain, compromising and compilating this CAT scan. And I thought to myself, how in the world am I going to keep a child who's less than 2 years old still for 4 minutes? Donna was, my wife, was pregnant with Anthony at the time, so she wasn't able to be in the room at all, so it was my responsibility to keep this child still, completely still, for 4 minutes. So I thought about different things like taping her head down, you know, if I had enough duct tape, I might be able to keep her down there, and that I didn't think that would be very humane. So I thought, maybe there's got to be another way. And I go, you know, when all else fails, what do you do? When all else fails, what do? You pray, right? That's what you do. That's the way out. So I go, okay, if that's what we do, that's what we do. So we prayed. It's like, Christina, we're going to pray. Okay, let's pray. So she had just learned to pray, so she folded her hands. She had her bottle. She's holding her bottle with her teeth. The bottle was laying on her chest. She had her blanket. And I said, let's pray. And she folded her hands over her blanket and her bottle, and we started to pray. And after I prayed for a little while, I said amen, and she immediately got up and said, oh, no, you have to hold her still for 4 minutes. I go, okay. So I said, let's pray some more. So we started praying, and I started praying for every single part of her anatomy that I could think of. Dear God, thank you for Christina's hair, and thank you for her right ear and her left ear. And dear God, thank you for her right eye and her left eye and her eyelashes and her eyebrows and her nose and her upper lip and her lower lip. And, you know, there's a lot of body parts to go through in 4 minutes. And I couldn't believe it. They said, that's enough. And I said, and thank you, God. Amen. And when we start thinking about everything that God has given to us, and we start beginning to list all of the ways that we can thank God for what He's done for us, it doesn't take long. And we realize that there are more thank yous and more things to be thankful for than we could ever possibly imagine. And they saw all these little things add up. And they add up as we begin to realize that God is in the state of constantly blessing us. But we get sidetracked by a bill that we get in the mail. We get sidetracked when suddenly we pull into the gas station. Holy mackerel, it cost me $30 more than what it used to. We get sidetracked when the doctor says you've got an ailment. We get sidetracked by all these different things. And the next time you get news that isn't the news you want, I want you to start counting immediately all the blessings that God has given to you. Go out and take a walk. And as you take a walk, I promise you, you will see things that God will point out to you if you look. Even weeds have flowers. And we have to realize that the flowers bloom someplace all the time. And there are ways for us to be able to experience the glory of God and the splendor of God in mighty, wonderful ways. This past week, my wife and I were enjoying the stars. We got away from the light pollution. We went out a little bit into a desert area, and we saw the lights. And it's one of the things we love to do, is we love to look at the stars. If I started thanking God for every star, I'd still be out there. There isn't a single star I'd want to say goodbye to. So we sit there and we look at the stars, but what we like to do more than that, actually, than looking at the stars, is we like to watch for the satellites. If you've never done that, it's a wonderful thing. Go out there, go out, get away from the light pollution, at where you can see the full host of the sky, and just sit there and look at the satellites. It's a little, looks like a star at first, but the difference is it's moving slowly across. And we'll go, oh, I see one. It's moving there. It's moving from 10 to 4. You see that really bright one right there? It's right below that really bright star, and it's moving 10 to 4 this way, right down there. And then, oh, there's another one. It's coming the other direction. It's going from 5 o'clock to 1 o'clock. And sometimes they'll be orange, and sometimes they'll be flashing, and sometimes they'll be yellow. And we go out and we count the satellites. How many people do we have to thank for just one of those satellites? And we look and we realize all of the blessings that we have all around us this very moment. But it's hard to see the little blessings. When we go to the beach, my wife will typically disappear for a while. And when she disappears, I know what she's doing. She goes and she kneels down in the sand, and she'll sit there for an hour or so. And she always comes back with something that nobody else is able to find, apparently. She comes back with a handful of little tiny shells. I don't know if you can see this or not, but this is a complete, I'm going to hold it perfectly still. Believe it or not, this is not a piece of a shell. This is the whole thing. It's a quarter inch long. It's white. And as you can well imagine, it disappears in the sand. So I just walk right over them, along with everybody else who goes for a walk on the beach and says, oh, you don't have any shells in California. Well, we do. They're just really small. And this thing isn't broken. It's complete. It's twisting. It's a gorgeous little white shell, but the blessings are often small. And we have to look for them because God wants us to take appreciation of all that He does. Because as we continue to look at all of the blessings and count them all together, we soon find out that, you know, the blog of bad is really overcome with all of the good that we have. So here's what I'm going to do. I'm going to weigh this. As you can see, I've got a little contraption here that represents my scale. I'm going to put this little thing right there, that log of bad. Now, if we take our, I'm going to use a different one. How about this? Here's God's blessings. And let's weigh God's blessings against this bad thing we have. The news we have, the problems we face. And let's just see how they weigh. Nothing has the ability to stand up to the beautiful little blessings of God that He has all around you. Today you're sitting here surrounded by people who care about you. You may not know the person who's sitting to your right or your left or behind you. In fact, I know you. There's someone here you've never met before. And there's a reason why you're here, and there's a reason why you're sitting next to them. And it's a way for God to bless each of you. Because God has given us to each other to express His love and His care for one another. There was a young man who decided to go to Costa Rica and have a little vacation, and he was walking on the beach, and as he's walking on the beach, he saw this fisherman come in, and he dragged his boat across the sand and pulled out a couple of big tuna and started dragging them to his car. And the guy saw these tuna and saw this man with his boat, and he went up to him and says, "Do you realize the value of those fish? There's a huge commodity for those fish in Japan. We could ship them to Japan and we could make a fortune." He said, "How long did it take you to catch those fish?" "Oh, a couple hours." "So what do you do the rest of the time?" "Well, I just go and see my wife and my kids and hang out with my friends and maybe I play a little soccer. And that's about it." "So you fish a couple hours a day?" "Yeah." He says, "Well, you know what? If we went into business, you know, you have to realize I'm a business grad from Harvard. I know how to do this. We could go into business. We could make millions of dollars. We could get all this money. It'd be fabulous." And the guy goes, "Well, why do I want to do that?" He goes, "Well, you could make all this money. Then you could retire and you could find a nice little community where you could just fish for a couple hours and hang out with your friends and be with your family." So often we get sidetracked from all the blessings that God has given to us right where we are. So today I want you to see all of God's little blessings, to thank God for every single one, and to realize that with God, you can never go wrong. Dear Heavenly Father, we thank You that You're alive today, that You're touching our hearts and our minds with Your goodness, that You're here. And so help us to open our eyes and see the tiniest little blessings You have for us today. We love You, Lord. Amen. Let me give you this closing benediction. "And now may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, open your eyes and allow you to see all His beauty and love around you everywhere. Amen."
Prachtige lied. lied, wat ik als kind al heel veel zong. Tel je zegeningen en tel ze één voor één. En dan kom je onder de indruk hoeveel er wel niet zijn. Denk je niet, Sandra?
Absoluut.
Ja. Eindigen we deze uitzending van Hour of Power. Ik vertel nog een paar dingen. We hebben de contactmiddagen. Daar is enorm belangstelling voor op onze website. En zometeen bij de aftiteling kun je zien waar je van harte welkom bent. En ja, er is heel veel te doen en te zien bij Hour of Power. Maar ik zou zeggen, kijk naar onze website. Overigens, ik vond het heel leuk dat Sandra vertelde over hoe accepteer je nou het ouder worden. En daarover staat veel op haar website, sandraremer.nl. Een hele goede zondag en graag tot volgende week.